Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Deze dienst zal in het teken staan van de voorbereiding op van het volgende week te vieren Heilige Avondmaal. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook alle gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. Dan wat de zieken betreft. De heer Peter Verloop is afgelopen vrijdag opgenomen in het Erasmus MC te Rotterdam en is begonnen met zijn laatste kuur. Mevrouw Hanny Maurik van Dijk is opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken enkel. Dinsdag 4 februari mogen Jan en Adrie Slagboom den Hartog gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Arie en Annarie Pronk hebben op vrijdag 24 januari een zoon ontvangen. Hij kreeg de naam Lois. Woensdagavond 5 februari is er de bezinning op het Heilige Avondmaal. De avond wordt gehouden in de Damsteen en begint om 19:30. Alle hartelijk welkom. Dan de collecte. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat in Ethiopië. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. 1 bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in februari bestemd voor het Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiefiet. We zingen nu als voorzang Psalm 103, vers 2 en 11. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Voordat wij deze dienst beginnen, is een bericht van overlijden van een gemeentelid. Afgelopen dinsdag 28 januari 2025 overleed op de leeftijd van 82 jaar ons gemeentelid Adriana Wouterina Versendaal-Collé. Sinds 31 oktober 2001 weduwe van Arie Versendaal. Er is gelegenheid tot condoleren en persoonlijk afscheid nemen op de overlente dinsdag 4 februari om 13:30 in het uitvaartcentrum De Oude Toren. En aansluitend is daar om 14:00 een moment van overdenking. Vervolgens zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. We gedenken ons gemeentelid in een moment van stilte en zingen daarna Psalm 145 vers 6. Psalm 145 vers 6, na een moment van stil zijn. Deze dienst nu met elkaar beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, omdat deze dienst het karakter heeft van een voorbereiding op het heiligavondmaal, komt het ook aan op verootmoediging. En psalm 38 is een boetepsalm. En die gaan we met elkaar zingen uit de bundel Weerklank. Psalm 38, en daarvan vers 2 en 3. En ook 8, 9 en 11. Best aardig wat coupletten, maar wel mooi om uit deze psalm ook iets te zingen vanuit ons eigen hart. Psalm 38, 2 en 3. En dan 8 en 9. En dan ook vers 11.
Thank you.
gemeente, we gaan nu met elkaar het begin van het avondmaalsformulier lezen. En op een hele bijzondere manier komt daar ook de wet ter verootmoediging, aan de orde. Dus we lezen dat gedeelte van het formulier en daarna gaan we met elkaar zingen, Psalm 42, het laatste vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Maar we ook mogen zingen, hoop op hem, slaat ook naar boven, ik zal God mijn God nog loven. Psalm 42 vers 7, nadat we het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier met elkaar gelezen hebben. Geliefden in de Heere Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. En er volgt een heel lang citaat, want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. En daarom wie op een onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo op die manier eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Tot zover dit citaat uit 1 Korinthe 11. En dan vervolgt het formulier, opdat hij nu tot onze hulp en tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het avondmaal houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. En dan volgt eigenlijk vanzelf. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem als een zonde, die hij dan ook beleden heeft, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En daaruit vloeit dan ook weer voort. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor het aangezicht van God. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen dat ze geen deel aan het rijk van Christus hebben. En dat betreft alle afgodendienaars. Gij zult de Heere gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Allen die zich een beeld van God maken, we mogen geen gesneden beelden maken. Allen die de naam van God lasteren en misbruiken, u zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk en die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, eert uw vader en uw moeder. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken en die het leven van God geschonken verachten, u zult niet doden. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, u zult niet echt breken. Allen die stelen en die in de ban zijn van geld en bezit, u zult niet stelen. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, gij zult geen vals getuigenis spreken. En allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, u zult niet begeren. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. De opening van het woord en ook de verlichting van de Heilige Geest. Wanneer wij vanmorgen verschijnen voor uw heilig aangezicht, dan hebben wij ons te verootmoedigen. Klein te worden voor u. Onze schuld te belijden. Want Heer, in onszelf vinden we niets wat voor u zou kunnen bestaan. Wij zijn in onszelf niet volkomen en niet rechtvaardig. En wie zou dan kunnen delen in datgene wat u wegschenkt? Gelukkig dat we dan mogen weten dat we het niet in onszelf hoeven te zoeken. Maar dat we het buiten onszelf mogen zoeken en vinden in Hem die alle gerechtigheid heeft aangebracht. In Hem, uw lieve Zoon, is er volkomen gerechtigheid. En met al onze schuld en met al onze zonden mogen we vluchten naar datgene wat Hij voor ons heeft gedaan. En daar mogen die tekenen van brood en wijn een garantie van zijn. Ze verwijzen ons naar Hem die gekomen is en de straf die wij verdiend hadden gedragen heeft. De straf die ons de vrede aanbrengt, die op Hem was. En zo mogen wij weten van verzoening, een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo mochten we er al van zingen. Aan de ene kant die diepe toon van verootmoediging. Maar aan de andere kant ook die hoge toon van de verwachting die we van U mogen hebben. In onszelf vinden we, als het goed is, als we eerlijk zijn voor uw heilig aangezicht, in onszelf vinden we alleen maar schuld en tekort. En we belijden het voor uw heilig aangezicht. Maar we mogen weten dat in uw Zoon Jezus Christus, alles te vinden is waardoor we toch voor u kunnen bestaan. En zo mogen wij bij brood en wijn de dood van uw lieve Zoon gedenken. En mogen we weten, alleen in Hem zijn we rechtvaardig, alleen in Hem zijn we heilig. En geef dat we zo mogen zien op Hem. Dat we het oog omhoog mogen slaan en Hem mogen zien zitten aan de rechterhand van U. En die daar voortdurend voor ons pleit, pleit op zijn volbrachte werk. Zo mogen we omhoog zien. Zo mogen we de tekenen van brood en wijn ons elke keer weer doen beseffen dat Hij daar is, ons ten goede. En geef dat we zo onze harten mogen opheffen tot U, ook in deze week van voorbereiding. Aan de ene kant weten wie we zijn. Aan de andere kant ook weten wie u bent. En zo in die dankbaarheid, in die dankbare verwondering ook mogen leven. Wilt u zo bij ons zijn? Vanmorgen als we uw woord openen, als we met elkaar erover mogen nadenken, als dat bij ons binnen mag komen, laat het ook echt bij ons binnen mogen komen dat het een woord is wat ons allen raakt, dat het ons allen mag gelden. Maar tegelijkertijd dat u ook ons allen in die vrijheid wil zetten, waarmee u ook die vrouw waar het vanmorgen om gaat, in de vrijheid wilde stellen. Laten wij zo uw woord mogen horen en mogen ophoren van dat evangelie wat u wil laten verkondigen, ook nu vanmorgen. Wees zo met ons in spreken, in luisteren, hier en thuis. Gedenk ons en hoor ons in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen een gedeelte uit Lucas 13. Ik heb me voorgenomen om rond het avondmaal 4 genezingswonden aan de orde te stellen. En die we ook mogen doortrekken naar ons eigen leven, ook nu vanmorgen. Lucas 13, vers 10 tot en met 17. Lucas 13, vers 10 tot en met 17. De genezing van een vrouw die krom liep. En hij gaf onderwijs op de Sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw die 18 jaar lang een geest had die haar ziek maakte. En ze was krom gebogen en kon zich in het geheel niet oprichten. En toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En hij legde de handen op haar en ze werd onmiddellijk weer opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die verontwaardigd was dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zei tegen de menigte: er zijn 6 dagen waarop men moet werken. Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet op de dag van de Sabbat. De Heer dan antwoordde hem en zei: huichelaar, maakt niet ieder van u op de Sabbat zijn os of ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken? En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de Satan zich nu 18 jaar lang gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de Sabbat? En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Tot zover de lezing van het woord van God. En we willen dan stilstaan, met name, het hele gedeelte komt ook daarin mee, maar de versen 11 tot en met 13, waar eigenlijk een aantal zinnen wel even de aandacht vragen. En zie, er was een vrouw daar in die synagoge. En er wordt gezegd, en ze was krom gebogen. En er staat ook, en ze werd onmiddellijk weer opgericht als Jezus de handen op haar legt. Dus krom komt ze de synagoge binnen en rechtop gaat ze er ook weer uit. Krom en toch ook weer recht. Gisteren deed ik boodschappen en dan moet ik ook altijd, tenminste heel vaak, moet ik ook bananen kopen. Nou, jullie weten allemaal dat bananen, die zijn krom. Ik heb nog nooit een hele rechte banaan gezien. Komkommers, die zijn recht, maar bananen zijn krom. Een banaan kan geen komkommer worden en een komkommer kan geen banaan worden. En we lezen dit verhaal en dan lezen we van iemand die krom is, helemaal krom gebogen is. En Jezus is in staat om deze vrouw rechtop te laten lopen. Dat is de macht van Jezus. Daar mogen we vanmorgen bij stilstaan. En dat heeft alles te maken met hoe Jezus ons leven ook wil oprichten als we op een bepaalde manier ook krom gebogen door het leven gaan. We hopen met elkaar daarover na te denken. Als voorbereiding op de prediking zingen we met elkaar Psalm 6. Opnieuw een boete psalm. Psalm 6 en daarvan vers 2 en ook vers 3 en ook vers 9. Er zit in die boete psalm altijd een bepaalde opklimming. Aan de ene kant de verontmoediging, maar aan de andere kant ook de verwachting die er mag zijn van de Heer. Psalm 6, vers 2 en 3 en ook vers 9. Gemeente, als ik dat verhaal lees van die vrouw uit Lucas 13 met die samengebogen rug die zo krom door het leven heen gaat, moet ik altijd denken aan een vrouw uit mijn eerste gemeente die eigenlijk ook altijd zo heel krom liep. Als ik haar buiten tegenkwam, ze schuilde altijd een beetje rondom haar huis, dan kon ze me eigenlijk haast niet aankijken. Zo krom liep ze. Maar als ze aan de keukentafel zat, achter bij het huis, dan kon ze me zien en dan konden we ook met elkaar spreken. Zo krom liep die vrouw. Nou, zo'n vrouw moet Jezus daar ontmoet hebben, de plek waar hij was. Hij was daar in een synagoge. Vorige week hebben jullie daar heel veel over gehoord, hè, dat de Heer Jezus heel vaak onderwijs gaf in een synagoge. Nou, hij was daar dus ook in een synagoge en in de vrouwenafdeling, want er was een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen. In de vrouwenafdeling was daar die vrouw die al 18 jaar lang, 18 jaar, krom liep. En velen in die plaats wisten natuurlijk niet beter dat die vrouw krom liep. Maar toen werd ze op die Sabbat door Jezus genezen. Onvoorstelbaar, hè? Zo'n vrouw die krom liep, die gaat recht op de synagoge uit. Als dat in mijn eerste gemeente gebeurd was, dat die vrouw die zo krom liep recht was gaan lopen, had iedereen zich verbaasd. Hoe bestaat het dat ze nu niet meer krom loopt? Maar in die synagoge daar gebeurt het. Met één machtswoord van Jezus werd die vrouw genezen. Jezus legt haar de handen op en hij zegt: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. En het gebeurt. Het gebeurt onmiddellijk. Onmiddellijk staat ze recht op en verheerlijkt ze God, looft ze God vanwege deze weldaad en loopt ze de synagoge uit, recht op. Het zal je maar gebeuren. Maar gemeente, waarom staat dit verhaal nou in de Bijbel? Waarom lezen we dat nu vanmorgen met elkaar? Is dat nou alleen maar een bemoedigend verhaal voor mensen die wellicht ook heel krom lopen of krom gaan lopen, die last van hun rug hebben, en dat er dan genezing mogelijk is bij Jezus? Dan hoef je niet meer naar de fysio, niet meer naar een chiropractor, maar Jezus wil je genezen. Nou, ik zal natuurlijk de laatste zijn om te zeggen dat Jezus dat niet kan. Hij is in staat om te genezen van voor ons gevoel ongeneeslijke ziekte. Wonderen gebeuren en gelukkig nog, ja. Kuren die aanslaan, behandelingen die mogen helpen. Er gebeuren inderdaad ook nog wonderen. Mensen in de gemeente kunnen er ook van getuigen dat er wonderen gebeurd zijn. Ook op het gebed, maar ook dat medicijnen en behandelingen gezegend zijn. Maar gemeente, staat dat verhaal daarvoor nu alleen in de Bijbel, dat er inderdaad de mogelijkheid is van genezing? Is dat de bedoeling van deze geschiedenis? Is die daarvoor opgetekend? Maar wat betekent dat verhaal dan voor u en voor jou als je kerngezond bent? Nog, gelukkig. Als je recht van lijf en leden bent. Als je nergens last van hebt. Die vrouw die was al 18 jaar lang ziek. Maar misschien ben jij nog eens 18 jaar. Ben je 6 jaar of 7 jaar of 10 jaar of 9 jaar. En ja, dan ben je nog heel jong. En dan ben je ook nog helemaal niet bezig met ziek zijn, met kromlopen. Heb je dan geen boodschap aan dit verhaal? Nou, gemeente, we voelen we aan dat dit verhaal, deze geschiedenis, natuurlijk geschreven is en voor ons nu doorverteld wordt voor ons allemaal. Niemand uitgezonden. Niemand kan zeggen, nou, ik heb geen boodschap aan dat verhaal. U had beter een ander verhaal kunnen kiezen. Nee, het raakt ons allemaal. Niemand kan vanmorgen zeggen, ik hoef mijn oren niet open te houden, want ja, ik ben niet kromgebogen, dus ik heb helemaal geen boodschap aan deze geschiedenis. Nee. Of je nou wel of geen belijdenis hebt gedaan, of je nou wel of niet naar de avondmaal gaat, hoe je ook hier in de kerk zit, hoe oud of hoe jong je ook bent, het raakt ons, als het goed is, allemaal. Maar hoe dan? Hoe dan? Nou, gemeente, u heeft wellicht gemerkt bij de psalmen die we tot nu toe gezongen hebben, dat er ook gesproken en gezongen werd over, ja, neergebogen zijn, kromgebogen zijn. Psalm 38 al. Die psalm waar we mee begonnen. Ik ga zeer neergebogen voor uw ogen. Dat zongen we. En ook Psalm 42, hè, dat hele bekende couplet. O, mijn ziel, wat buigt u neder, zo'n kromgebogen ziel. En zojuist nog, Psalm 6, mijn ziel gans geheel neergebogen. En als het goed is, zongen we dat allemaal. Ik heb het voor u allemaal opgegeven. Als het goed is, hebben we het allemaal gezongen. Hoe gezond je wellicht ook bent. En dat je als zo'n vrouw ook niet zo kromgebogen in de kerk zit. En toch ook gekromd. Toch ook neergebogen. En gemeente, hoeveel gaan er zo niet door het leven heen? Een zware last die op hen drukt, waardoor de ziel zich neerbuigt. Al datgene wat je met je meedraagt, waar je onder gebukt gaat, dat doet je krom zijn. Of de last van de zonde die je neerbuigt. Kan ik wel naar het avondmaal? Zijn mijn zonden niet te groot? Is mijn schuld niet te groot dat die vergeven kan worden? Daar kun je onder gebukt gaan. Als je voor de eerste keer aan zou moeten gaan, maar ook als je misschien voor de zoveelste keer aangaat, dat je altijd toch weer gebukt gaat onder datgene wat in je leven allemaal verkeerd gegaan is, wat niet goed ging. Je voornemen was er wel, maar het is allemaal verkeerd gegaan. Kortom, dat je dan krom loopt, krom gebogen bent, een ziel hebt die zich neerbuigt. Maar als je daar nou helemaal geen last van hebt, als je geen last van zonde hebt, als je misschien ook een zorgeloos leven hebt, dat het allemaal goed gaat, allemaal voor de wind gaat, je hebt er helemaal geen last van, ben je dan toch ook een gekromd mens? Ja, ook dan ben je gekromd. Hoe dan? Nou, gemeente Augustinus, de grote kerkvader, die heeft een keer gezegd, ieder mens is van nature, en dat zei hij dan op zijn Latijns, in curvatus in se. In curvatus in se. Nou, als je heel goed luistert, hoor je daar het woordje curve in, hè? Een curve. Als je een baby hebt en die wordt groter, dan wordt er op het consultatiebureau een groeicurve van dat kind bijgehouden. Groeit het goed? Ja, een curve. Een groeicurve. In de wiskunde spreken we ook wel eens over een curve. Dat is een soort kromme lijn die je kan uittekenen. En nu bedoelt Augustinus, als hij zegt dat wij mensen zijn in curvatus in se, dat we eigenlijk allemaal, wie we ook zijn, ik, u en jij, dat we eigenlijk allemaal mensen zijn die naar zichzelf gekeerd zijn. Dat je op jezelf gericht bent, dat je gericht bent op je eigen ik, op je eigen wil, op je eigen bezonjes. Je bent eigenlijk middelpunt zoekend, altijd maar weer met jezelf bezig, op jezelf gericht zijn. Dat zijn we allemaal. Ik hier op de kansel en u en jij hier en thuis. Zo zijn we altijd maar weer op onszelf gericht. En vandaar dat Luther kon zeggen, voordat hij die grote ontdekking deed dat hij door genade mocht leven, dat er een poort van het paradijs voor hem openging. Hij zegt, voordat ik dat ontdekte, was ik een gekromd mens. Een gekromd mens. Was ik eigenlijk alleen maar gericht op mezelf. In mezelf gekeerd. Krom naar mezelf toe. Ik gericht. Niet gericht op God. Maar naar mezelf toe gericht. Nou, gemeente, zijn we dat allemaal niet van huis uit. Een gekromd iemand. Gericht op dat wat van onszelf is. Wat wij willen. Wat voor onszelf belangrijk is. In plaats van dat we omhoog gericht zijn naar God toe. Laten we maar heel eerlijk zijn. Hier en waar je ook zit en waar je ook meeluistert. Wij zijn altijd mensen die op onszelf gericht zijn. Middelpunt zoekend. En weet u wie erachter zit? Weet u wie dat wil in uw leven? Nou, diezelfde die die vrouw al 18 jaar lang krom deed lopen. Wie was dat? Wie wordt vermeld daar? De Satan. De Satan deed haar krom lopen. Die tegenspeler van God. Ja, die wil niets liever dan dat we alleen maar met onszelf bezig zijn. Op onszelf gericht zijn. In ieder geval niet dat we op God gericht zijn. Heeft u dat ontdekt? Is dat voor je open gegaan? Zijn we dat gaan inzien? Zullen we het ook gaan inzien als we nu in de week van voorbereiding zijn? Dat we inderdaad mensen zijn die altijd maar weer op onszelf gericht zijn. En dat niemand minder dan de Satan, die tegenspeler van God, dat wil in ons leven. Dat we maar niet op God gericht zullen zijn. Dat we maar niet op Jezus gericht zullen zijn. Dat we maar niet omhoog kijken. Maar altijd krom. Altijd maar naar onszelf gericht. Dat zijn we. Dat ben ik, dat bent u, ben jij. En dat kan natuurlijk op een hele wereldse manier. Heel seculier. Als we misschien wel in de kerk zijn, maar toch druk zijn met van alles en nog wat. En eigenlijk niet gericht zijn op de dingen van God. Dan zijn we op een wereldse manier krom gebogen in curvatus in C. Maar het kan natuurlijk op een hele vrome manier ook. Dat je toch eigenlijk altijd maar weer, ook in de week van voorbereiding, altijd maar weer naar binnen gericht bent. Naar jezelf toegekeerd bent. Dat je wat in jezelf wil vinden. Dat je denkt dat je iets moet aanleveren bij God. Ben je altijd aan het zoeken in jezelf. Dan ben je in jezelf gekeerd. In curvatus in C. Dus of het nou linksom is of rechtsom is. Werelds of vroom. Altijd maar weer geneigd om op jezelf gericht te zijn. Maar gemeente, nu bent u vanmorgen in de kerk of bent u met deze dienst verbonden? Zijn we hier op de plek waar Jezus onderwijs geeft? Ook een soort synagoge. Een plaats waar Jezus ons onderwijs geeft. Het is vandaag rustdag, zoals het daar Sabbat was. Een plaats waar Jezus onderwijs wil geven op een rustdag. En nu gebeurt er wat. U bent hier in de kerk en dan bent u hier als zo'n krom gebogen iemand. Als iemand waarvan gezegd moet worden in curvatus in C. Hoe dan ook, door allerlei zorgen of door de zonde of op een seculiere manier. Maar in ieder geval, we zijn krom gebogen mensen. En dan is Jezus hier. En wat wil Jezus nou? Wat wil Jezus nou met u en jou en mijn leven? Wat wil hij nou in deze week van voorbereiding? Wat wil hij nou richting het avondmaal? Hij wil niets anders dan u verlossen, bevrijden van dat samengebogen leven. Hij wil u verlossen van die macht van de Satan die u altijd maar weer krom wil doen leven. Naar jezelf toegekeerd wil leven. Jezus ziet u, zoals hij ook die vrouw zag. Hij zag er heel veel mensen in de synagoge. Maar opeens had hij die vrouw in de gaten. Die vrouw met die krom gebogen rug. En die vrouw die riep hij bij zich. Die riep hij bij zich. En zo roept hij ook u en jou en mij vanmorgen bij zich. Kom maar met je gekromde bestaan. Want ik wil je in de vrijheid stellen. Ik wil je rechtop doen lopen. Ik wil je gericht doen zijn op God. Niet in jezelf gekeerd. Maar op hem. Nou gemeente, laat dan niets of niemand u weerhouden om dan naar Jezus toe te gaan. En je te laten bevrijden, te laten verlossen van dat kromgebogen leven. Dat leven in curvatus in C. Nu vandaag, in deze voorbereidingsdienst, maar zeker ook volgende week. Als Jezus daar is, als de grote gastheer en hij u en jou en ons in de vrijheid wil stellen. Zijn handen op ons leven legt en tegen ons zegt, u bent verlost. Laat u dan ook verlossen. Laat u in die vrijheid stellen. Jezus legt ook zijn handen op uw en jouw leven. En zo daalt die kracht van hem neer in dat zwakke bestaan van ons. Kracht in dat gekromde leven. Want u kunt uzelf maar niet omhoog krijgen. U kunt uzelf maar niet oprichten. Altijd maar weer geneigd om krom te lopen. Maar er is er één die het kan. Hij is in staat om dat kromme leven rechtop te doen staan. Zo stond die vrouw rechtop in de synagoge. Dat is onvoorstelbaar toch? Het moet wat geweest zijn in die plaats. Maar het gebeurde. Die kromgebogen vrouw kon weer rechtop door het leven gaan. Zo ging ze de synagoge uit. Ja, God verheerlijkend. God prijzend. Vanwege datgene wat er gebeurd was in haar leven. Jezus die haar bevrijd had. En gemeente, nu gebeurde dat bij uitstek op de Sabbat. Op de rustdag. Ja, er werd wel gesputterd, hè. Er was kritiek. Er was verontwaardiging. De overste van de synagoge, ja, die nam het Jezus kwalijk, hoor. Dat hij dit deed op de Sabbat. De rustdag. Die genezing had toch ook een dag later plaats kunnen vinden. Waarom moest het nou bij uitstek gebeuren op de Sabbat, op die rustdag? Nou ja, misschien had die overste van die synagoge wel een beetje gelijk. Ja, een begrijpelijke reactie. Als dit als werk gezien moet worden, ja, dan had het inderdaad maar niet op de Sabbat moeten plaatsvinden. Dan had de Jezus het misschien een dag moeten uitstellen. Maar het gebeurt door Jezus bij uitstek op deze Sabbat. Het was voor hem werk wat hij bij uitstek op de rustdag, op de Sabbat wilde doen. Want dan komt Jezus met zo'n hele treffende uitspraak. Hij zegt, zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Hij zegt, jullie maken op de Sabbat, op de rustdag. En er zaten dan mensen die ook vee hadden. Jullie maken op de Sabbat een ezel of een os los, zodat hij kan gaan drinken. Hij zit vast, dan zou hij weglopen. Maar je maakt hem los, zodat hij naar een drinkbak kan gaan en daar kan gaan drinken. Ja, nota bene, dat is ook werken. Dat is hetzelfde werk wat je elke dag doet en dat ga je ook op die rustdag doen. Zou dat dan ook niet kunnen uitstellen? Kunnen zeggen, nou, dat kan toch morgen ook wel? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je ook op de Sabbat. Dat beest moet al drinken. Dat stel je toch niet uit? Zo van, nee, dat doen we morgen, maar ik laat hem nu vastzitten. Nou, zegt Jezus. Mag ik dan deze dochter van Abraham, dat is toch meer dan een os of een ezel, mag ik dan deze dochter van Abraham niet losmaken? Mag ik die niet bevrijden? Mag ik die niet bevrijden van de macht van de Satan? En dat doe ik nou juist op de Sabbat. Want dat is een dag van heil. Dat is een dag van verlossing. Dat is een dag van bevrijding. En zo staat Jezus ook vanmorgen. Op deze rustdag. En ik weet wel, er is een discussie over Sabbat en zondag. Maar hij staat op deze rustdag voor ons. Op die eerste dag van de week. Een dag die aan zijn dienst geheiligd is. En daar wil Jezus u vanmorgen, maar zeker ook volgende week, dan wil Jezus u in de vrijheid stellen. Daar is de zondag voor. Daar is de verkondiging van het evangelie voor. Daar is de bediening van de sacramenten voor. Hoe gekromd u ook bent. Hoeveel lasten er wellicht ook op uw leven drukken waar je onder gebukt gaat. Hoeveel zonden er misschien ook zijn waar je last van hebt. En dat je denkt, hoe moet het nou? Hoe mijn ziel zich ook neerbuigt. Er is één die me wil verlossen. Hij wil ons hoofd omhoog heffen. Hoop op hem. Zongen we Psalm 42. Hoop op hem. Slaat oog naar boven. Ja, ik wil God, mijn God, nog loven. Omhoog kijken. Niet steeds naar beneden gekeerd. Niet in jezelf gekeerd. Niet denken dat je in jezelf wat kunt vinden. Niet dat je kunt denken dat je die lasten zelf wel kunt dragen. Nee, omhoog zien. Nou, gemeente, laat dat vanmorgen mogen gebeuren. Maar zeker ook volgende week zondagmorgen. Dat die avondmaalzondag een dag van bevrijding mag zijn. Een dag waar Jezus u in de vrijheid wil stellen. U wil verlossen. U rechtop door het leven wil laten gaan. Laat u me onder handen nemen door deze geneesmeester. Hij kan u genezen. Hij kan u redden. Laat u maar verlossen door deze heiland. Al loopt u nog zo krom. Al ben je nog zo in jezelf gekeerd. Hij wil u rechtop doen lopen. Deze heiland, ja, deze heiland heeft zelf ook gebogen onder alle lasten van ons. Al datgene van ons heeft hij gedragen. Daar ging hij onder gebukt. Hij liep ook krom daardoor. Onze zonden, onze zorgen heeft hij op zich genomen. En zo had hij een gekromd bestaan. Daaronder gebogen. Gebogen onder het recht van God. En zo ging hij richting Golgotha. Daar droeg hij die last met zich mee. Maar nu het wonder. Hij die gebukt ging, hij die gekromd ging onder al datgene van ons. Hij is ook weer opgericht. Hij, die zoon van David. Hij overwon de dood. Inderdaad, hij is gestorven en begraven. Neergelegd in een graf. De straf voor ons gedragen. Gekromd onder onze lasten en onze zonden. Maar hij is ook weer opgestaan. En hij is opgevaren. En hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En wat doet hij daar? Volgende week, hè, als het avondmaal er is, dan heb je die eerste woorden die klinken dat we niet aan het uiterlijke brood en de wijn moeten blijven hangen, maar onze harten opwaarts moeten heffen. Sursum corda, het hart omhoog. En daar zien we Jezus. Waarvan de artikelen van ons christelijke geloof gesproken hebben. En we zien Jezus daar aan de rechterhand van de Vader. Hij die u in de vrijheid wil stellen. Hij die u wil genezen. Hij die u wil vergeven. Hij die u de verzoening wil schenken. Daarvoor ging hij gekromd naar Golgotha. Maar stond hij op uit de doden. En zit hij daar als die verheerlijkte Zoon van God. Om uit te delen van zijn volbrachte werk. Door hem. Alleen door hem mag u opstaan tot een nieuw leven. Rechtop doen lopen. Verlost van schuld en zonde. Bevrijd van die macht van de Satan. Ontheven van alle lasten en alle schuld die je drukt. Gemeente, wat een heerlijke Sabbat is dat geweest. Daar op die plek waar Jezus in die synagoge was. Een vrouw. Zo lang al kromgebogen. Maar die werd opgericht. Die mocht recht op de synagoge uitgaan. En laat het nou zo volgende week zondag ook mogen gebeuren. Ja, nu al. Maar zeker ook volgende week. Dat je misschien de kerk inkomt. Dat je denkt van, kan ik verlost worden? Kan ik inderdaad toch recht op door het leven gaan? Er zijn zoveel dingen die me naar beneden drukken. Die me krom doen lopen. Maar mag ik omhoog zien? En dat er dan een heiland is die als de gastheer u nodigt. En zegt, kom, ik heb het voor u volbracht. Ik wil u bevrijden. Ik wil u omhoog doen zien. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat je die genade van God mag zien. In deze week van voorbereiding al. Maar zeker ook op de dag dat Jezus uitdeelt van zijn volbrachte werk. Dat in dat brood er verwezen wordt naar zijn verbroken lichaam. Gebukt onder onze zonden. Dat er in de wijn verwezen wordt naar het bloed wat hij gestort heeft. Opdat er vanwege zijn sterven verlossing mag zijn. Gestorven vanwege onze zonden. Maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat we in hem rechtvaardig, in hem heilig, de volkomen gerechtigheid en de volkomen verlossing in hem mogen hebben. Door de dood heen naar het leven. Gekromd, maar toch ook weer opgericht. Wat een heiland. Ook voor u. Ook voor jou. Kom tot uw heiland. En toef langer niet. Geprezen zijn zijn naam. Amen. Dan mogen we zingen, Psalm 3. Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mijn bevrijd, mijn eer, mijn vast betrouw. Op u vest ik het oog. Psalm 3, vers 2. zullen we elkaar danken en bidden. Heer, laten uw ogen en onze ogen elkaar mogen ontmoeten. Als wij omhoog zien, dat we in uw ogen mogen kijken. Omdat u ogen hebt die met ontferming op ons zien. Wat heerlijk. Wij mogen onze ogen omhoog slaan. En u slaat uit liefde ons gade. U wil ons ontmoeten. U wil ons bevrijden. U wil zich over ons ontfermen. Zo'n God bent u in uw Zoon Jezus Christus. Daarin heeft u al uw liefde getoond om ons te verlossen. Van die macht van die tegenspelen, van die macht van de zonde, van de macht van de dood. U wil ons in de vrijheid zetten. Heere, geef dat wij dan die handen van u op ons leven voelen rusten. En dat de kracht vloeit door dat kromgebogen leven van ons. En dat we rechtop mogen staan. Dat we omhoog mogen zien. En uw gunst, uw genade mogen aanschouwen. Wat heerlijk dat u dat doet. Dat u een God bent die op ons kermen ons wil horen. Want u houdt getrouw uw woord. Allen die u aanroepen in de nood, die vinden toch uw gunst oneindig groot. Laat dat deze week ook mogen gebeuren. In al die nood, in al die zorg, in al die pijn, in al dat zoeken in onszelf, in al dat bezig zijn met onszelf en zo weinig gericht zijn op u, til ons er bovenuit. Richt onze ogen op u. U heft ons hoofd omhoog. Als wij het soms niet omhoog krijgen, dan bent u een God die bij machte is om ons hoofd op te heffen. Zodat we omhoog mogen zien en niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. We danken u voor uw woord wat u ons gaf. Laat het bevrijdend mogen zijn. Nu, deze week en volgende week zondag. Dat het een rustdag mag zijn waar u, dochters van Abraham, maar ook zonen van Abraham, los wil maken. Opdat ze bevrijd mogen zijn. En in die vrijheid mogen leven. En zo ook oprecht voor uw aangezicht mogen leven. In ware dankbaarheid. Wilt u dat werken door uw woord en door uw Heilige Geest. Heer, u kent ons en u weet wat al in ons leven kan spelen. Aan zorg, aan verdriet. We denken aan de zoon en schoondochter van mevrouw Vessendaal. Als komende dinsdag een moeder, een schoonmoeder, een oma, een overgrootmoeder begraven zou worden. Als er afscheid genomen moet worden. Een vrouw die veel mocht betekenen. Een vrouw die ook best allerlei gevoelens opriep. Ook bij Johan. En ook bij velen van ons. En toch ook iemand die zo heel dicht bij u wilde leven. Omdat ze niet anders kon dan haar ogen slaan op u. Laat dat ook komende dinsdag het woord van vertroosting mogen zijn. Dat we daarop mogen zien. Hier, we bidden voor Patrick en Gea den Hoed als morgen de begrafenis zal plaatsvinden van de vader van Gea, schoonvader van Patrick, de opa van kleinkinderen, ontfermt hij zich over deze familie. Ook als dat overlijden zo heel plotseling kwam, zo tragisch, zo ver weg. Maar ontfermt zich over hen en geeft dat er een woord van troost en van ontferming ook morgen mag klinken. Wees ook met de nabestaanden. Ook met die vrouw die alleen achterblijft. Heer, we bidden ook voor Jan Willem en Mirjam Duits. Als de vader van Jan Willem is overleden. Als deze week ook de uitvaart zal zijn, wilt u geven dat ook daar uw woord open mag gaan. Een woord van leven, midden in de dood. En dat dat woord van leven ook mee mag gaan. Met Jan Willem en Mirjam, maar ook met de kleinkinderen en met heel die familie. Jullie bidden ook voor Chantal van Maurik. Als er een broer van haar op die jonge leeftijd van 41 jaar overleden is. Geef ook daar, te midden van misschien een wereld waar dat woord van u eigenlijk haast niet meer open gaat, toch een woord van troost mag klinken. Het enige hou vast in leven en in sterven om u te kennen, Heer Jezus Christus alleen. Heer, we bidden vanmorgen ook voor de familie Veldhuizen in Wapenveld, waar de vrouw van dominee Veldhuizen in de afgelopen week is overleden. Ze heeft heel veel mogen betekenen, ook hier voor vele mensen die haar gekend hebben in de tijd dat ze hier ook woonde, samen met haar man. Ook heel veel mocht betekenen voor mensen om haar heen. En niet alleen hier, maar ook op vele andere plaatsen. Ook voor onszelf. Heer, wilt u komende donderdag ook daar uw woord laten opengaan. Een woord van troost, een woord van bemoediging, een woord van verwachting en van hoop. Laat het ook voor dominee Veldhuizen alles mogen betekenen om zijn weg alleen te moeten vervolgen. Heer, we bidden voor hen die zorgen hebben om de gezondheid. We denken aan Peter, als hij nu opgenomen is in het EMC. Wilt u hem gedenken? Geef dat deze kuur, die best vrij zwaar is, waar ook die waarschuwing wel geklonken heeft, maar dat het zo mag zijn dat hij mag ervaren dat u kracht geeft. Dat het mag aanslaan, dat het mag helpen. Zegen hem en Nelly en alle die bij hem horen. Wilt u zijn met Hanny van Maurik als zij zo plotseling in het ziekenhuis terecht kwam vanwege een gebroken enkel? Wilt u bij haar zijn dat het goed mag gaan, dat het mag herstellen, dat ze weer terug mag keren naar haar huis en de Kerkstraat? Wilt u ook met Rolf zijn als zij zijn moeder mist? Zegen ook hen. Heer, we mogen u ook hartelijk danken dat bij Annerie en Adi Pronk een gezonde zoon geboren mocht worden. Wilt u met Louis zijn? Laat hem mogen opgroeien dicht bij u. Zegen ook hen wanneer zij dit kind mogen opvoeden in de vrezen van uw naam. Heb dank voor alles wat u gegeven hebt, ook in de geboorte van dit kind. We bidden ook voor Jan en Adrie Slagboom wanneer ze deze week mogen gedenken 60 jaar met elkaar getrouwd te zijn. Elkaar al zo lang kennen, ook voordat ze met elkaar trouwden. We danken u voor de verbondenheid, voor de bewarende hand. Wilt u ook verder met hen zijn en geef dat ze in hun leven mogen zien op hem die hen bij elkaar bracht, maar die hen samen ook bij u wil brengen. Wilt u zo hen gedenken en een goede dag geven. Heer, we bidden voor het werk van Theo Klazien van de Schelling in Indonesië. Geef dat er meer arbeiders mogen komen om het werk ook daar in Indonesië op te pakken. De velden zijn wit om te oogsten, maar wilt u arbeiders uitstoten in uw wijngaard, opdat velen daar ook mogen komen tot de kennis van uw naam. Zegen ook het werk van de MAF, niet alleen daar, maar ook wereldwijd. Wilt u zijn met het werk van Wycliffe, waar Paulus Jan en Antje Kievit ook voor werken. Ook als men al heel lang bezig is met de vertaling van het Nieuwe Testament voor een taalgroep op de Salomonseilanden. Als het nu bijna zijn voltooiing nadert, heel veel gecorrigeerd moet worden. Maar we mogen u hartelijk danken dat na zo'n lange weg uiteindelijk toch dat Nieuwe Testament ook in die taal van dat eiland vertaald is en gelezen mag worden. Laat het ook vruchtbaar mogen zijn. Dat mensen daardoor ook u mogen leren kennen en dieper ingeleid mogen worden in de geheimen van uw woord. We bidden ook voor Wilson van Vliet als hij samen met vrienden naar de Filipijnen gaat, werk zal doen voor Compassion, daar veel mag betekenen voor kansarme kinderen. Wilt u dat werk ook zegenen en dat ze gezond daar aan mogen komen, ook weer gezond terug mogen keren in Nederland. Heer, we bidden voor onze overheid, voor onze regering. Als er zoveel dingen besproken moeten worden, Als er zoveel netelige kwesties zijn. Als er zoveel mensen zijn die zich daar tegenaan bemoeien en het allemaal beter weten. Wilt u wijsheid geven aan onze regering, ook aan onze volksvertegenwoordiging. Zegen ook dat werk. We willen ook voor ons vorstenhuis. We danken u de afgelopen week onze oud-vorstin Beatrix, 87 jaar mocht worden. Ze is alleen, maar ze weet zich gelukkig omgeven door haar kinderen en kleinkinderen. Wilt u met haar zijn. En geef dat ze op haar hoge leeftijd mag leven van die royale genade die u ook haar wil schenken. Ook in die vrijheid mag staan. Zegen de leiders in deze wereld, van grote continenten, van grote landen. Wilt u zijn daar waar oorlog is, in de Oekraïne, maar ook in het Midden-Oosten. We zijn dankbaar voor de gijzelaars die nu vrij mogen komen. Maar er zijn nog zoveel onzekerheden over gijzelaars, of ze nog leven, of dat ze reeds overleden zijn en dat hun lichamen ook overgedragen worden. Wat een pijn en een verdriet zal dat allemaal geven. Aan de ene kant blijdschap, aan de andere kant ook zoveel pijn. Ontfermt u zich over die volkeren daar. Geeft dat er echt gezocht mag worden naar vrede. Dat die wapenstilstand ook gehouden mag worden. Maar bovenal dat de partijen zich met elkaar kunnen verzoenen. Maar bovenal dat er aan beide kanten geleefd mag worden van de vrede van de Messias. Laat dat bij uw eigen volk zo mogen zijn, maar ook bij de volkeren rondom Israël. Dat ze zich niet verzetten tegen die God van Israël, maar zich gewonnen geven aan u en mogen leven van Hij die onze vrede is. Heer, wilt u zijn in deze wereld. Zegent al het zendingswerk, zegent het evangelisatiewerk. Zegen al het werk ook in de gemeente. Zegen ons ook deze week. Geef ook een goede bezinning op het heiligavondmaal komende woensdag. En wilt u ons zo nabij zijn. Zegen datgene waar we straks voor mogen collecteren, voor het werk in Ethiopië. Dat het ook dienstbaar mogen zijn voor de mensen daar. En wilt u zo onze God van nabij zijn. En ons deze week nabij zijn. Ons ook deze zondag nabij zijn. Ook vanavond een dienst geven waar uw woord weer mag uitgaan. Dat bevrijdende woord op de rustdag. Laten we ons ook in die vrijheid mogen zetten. Hoor ons in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de bekende doeleinden die net genoemd zijn. En daarna gaan we met elkaar zingen. Psalm 92, een lied van de Sabbat. Het mocht gaan over de Sabbat waar Jezus die vrouw genas. En we zingen met elkaar Psalm 92. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En ook het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied. Al die liederen die nu zingen zijn van tevoren bedacht. Maar dat we daar ook de troost van mogen ontvangen. Hem die het al gebied op harp en luid te danken. Psalm 92, 1 en 2. er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.